Onde kun on varhennut? Zijn er vragen? Ja. Ik weet het gelijk.
Ik heb een vraag over de eerste vers van de vier grote geloftes. Kan je daar wat meer uitleg over geven? De overige drie kan ik wel plaatsen. Dat heeft betrekking tot mezelf. Maar het eerste vers, het alle levende wezens te redden, dat, hoe moet ik dat interpreteren?
Ja, dat is een heel goede vraag, want dat is inderdaad, die tekst is een beetje absurd zoals hij er staat. In de eerste, op wie ben jij wel dat je heel de wereld zou moeten redden. Hè? Dus dat, is een, dat kan inderdaad heel misleidend zijn. Maar het heeft een heel diepe betekenis. Het heeft uiteraard, wij gebruiken die tekst ook in onze school als, als koan. Hè? En... ik zal beginnen met één oplossing, hè, zo, oplossing, hè, dan moet je natuurlijk zelf heel diep op mediteren, totdat je inderdaad de diepe betekenis daarvan begrijpt. Alle levende wezens zijn gered. Er is niemand te redden. Of, zoals de zin het zegt, als jij verlicht wordt, worden alle grassen en struiken verlicht. Dus... die wachten op het bewijs van spreken, het licht van mijn bewustzijn, om te zien dat dat licht, dat dat overal zich manifesteert in alle dingen. En, maar dat hangt af van mijn bewustzijn. Of je in de hel leeft, en er zijn mensen die echt in de hel leven, hè, denk aan alle waan, aan alle agressie, aan alle haat, aan alle... ik akelige hebzucht en destructie die in sommige bewustzijnen, hè, dat is verschrikkelijk. En je hebt mensen die in de hemel leven. En die leven op dezelfde aarde, op deze plaats. Het hangt af van de staat van mijn bewustzijn. En dat is natuurlijk erg belangrijk. Om dat heel diep te realiseren. U kent allemaal dat prachtig verhaaltje van die... die zenleraar die jonge kinderen aan het onderrichten was. Hè? Kent u dat? Ja, waarschijnlijk wel. Hè? En dan komt de samurai voorbij, een heel trotse ridder. Hè? En die zegt tegen die kinderen, luister toch niet naar zo'n kaalkop. Die vertellen jullie allemaal sprookjes over hemel en aarde en hel. Er staat helemaal geen hemel en aarde. Hè? En de zenmeester die zegt, goh, sinds wanneer maken ze zo'n idiote ridder? En die ridder die is ongelooflijk verontwaardigd en die pakt zijn zwaard, zijn samurai zwaard en begint dat te trekken en zijn meester zegt, nu gaan de poorten van de hel open. En hij realiseert zich, hé, wat ben ik aan het doen? Ik word gedreven door inderdaad die emotie en hij steekt zijn zwaard terug in de schede en dan zegt die zijn meester, nu gaan de poorten van de hemel open. Bestaat hemel en hel, hè? Dus... dat is natuurlijk een klein verhaaltje, maar wel belangrijk. Als jij je laat door die giffen, zoals ze dat in het boeddhisme noemen, hè, hebzucht, haat en vooral onwetendheid, als je daardoor laat laten, dan inderdaad, dan is het de wereld soms niet zo'n goede plaats. En het andere bewustzijn, en daar gaat het natuurlijk in wezen over, hè, en ik zou zeggen, er zijn verschillende lagen in deze begrijpen van. Inderdaad, ze zeggen, iedereen is al gered. Hè? Het is allemaal al in dat, ook al weten we niet, het is allemaal licht. Maar wij zien die afschuwelijke drama's, hè? In de projectie van een film en wij wenen mee. Wij zijn mee benauwd in de horror en, hè? En dat is allemaal heel reëel. Hè? Maar het is in wezen, als je het apparaat afzet, is het allemaal licht. Denk aan een filmprojectie. Het is allemaal licht. Maar dat moet u niet geloven hoor, dat is geen metafysica, dat is geen filosofie, dat moet een ervaring worden van, goh, jouw waan, waar jij zo in gevangen bent en mensen beschadigt, die komt ook uit het licht. Het is wel een waan hoor, en die kan zeer destructief zijn en zeer verschrikkelijk. Maar het is wel, alles komt uit één bron. Ook mijn misleidende gedachten. En die zijn onstopbaar, zoals u de derde dingen zegt. En dat is een beetje in die richting, begrijpt u? Een heel belangrijke, ik vind dat die vier grote geloften, dat is persoonlijk hoor, daar moet u niks mee hebben, maar ik vind die heel belangrijk om dat altijd weer te doen. Waar gaat het nu om? Oh ja. Elke situatie is een poort naar de waarheid. Die misleidende gedachten, die gaan, die wanen, die collectief en individueel zijn, die blijven doorgaan. En daar is niks mis mee, want zo zitten wij in elkaar, zo is onze neocortex geformeerd door allerlei dingen die erin geprent zijn, waar we in ons leven soms last van hebben. En dat is ook oké, als je ze maar doorziet. En elke situatie een poort naar de waarheid is. En dat je maar niet ophoudt te leren, want de weg is zonder einde. Het is niet omdat ik gisteren een verlichtende ervaring heb, dat ik morgen weer niet. Ik moet altijd blijven terug naar dat bewustzijn, naar die ruimte. Dat is een beetje de inhoud. Heel kort hoor. Ja.
Dank u.
Graag gedaan. Raymond.
Ja, ik had een vraag over het geweten, het persoonlijk geweten of het collectief geweten. Omdat, ja, ik kan me voorstellen dat het is voor een stuk, voor mijn gevoel, ook een ja, mentale constructie. Iets wat, wat cultuur bepaald is.
Precies.
Maar ik blijf ook, alsof er een diepere laag is, dat er ook ja, een soort collectief geweten is of is dat ook een constructie? Dat vind ik een moeilijk concept.
Oh, dat is ook een heel moeilijke. Leuke vraag en ook goed om daarmee bezig te zijn. Hè? Ik ga verschillende benaderingen. Hè? Denk aan de grote theïstische godsdiensten, hè, waar het christendom, de islam uit voortkomen. Hè? Die hebben een soort morele codex, hè? 10 geboden, hè? De Torah. En volgens de Joodse mystiek is dat de grondslag van de kosmos. Alles wankelt, denk aan die prachtige schilderij van Chagall, hè? De rabbi die de Torah omhelst, dat is het enige vaste in de wereld. En de rest is allemaal scheef en schots en dat wankelt en bedreigt. Er zijn zo enkele lichtpunten, hè? Er is ook een zwevende bruid, hè? Er is in, wil ik zeggen, een soort aanhoeven, een soort hè? Iets van de liefde heeft daar ook iets mee te maken, maar de Torah is de grondvesten. Maar, zoals je terecht zegt, dat is allemaal zo ongelooflijk cultureel bepaald. Nee. Dat is aan de ene kant, hè? Er zijn morele normen en taboes en weet ik wat van, doe niet, dat raakt niet aan. Hè? En er zijn dus morele normen die echt fout zijn. Hè? Ja, zijn er vele. Homoseksualiteit is van de duivel, die moet dus vernietigd worden terwijl het gewoon een variant is, dat is allemaal cultureel bepaald. Hè? Dat is dus, hè, dat is duidelijk. Maar, toch is er denk ik, vanuit de diepe spiritualiteit en vanuit het echte weten, een soort oerweten van niet doden, niet beschadigen, niet geweld, niet dat zo, een soort oer. Want het is een manifestatie van wat ik zelf ook ben en wat de kosmos is. Er is een soort oerweten van ik doe zo niet maar dieren dood, ik doe zo niet maar weet ik wat. Ik heb er een soort oerrespect voor en het gekke is dat er is dus wel een soort basis in het, nu zeg je het een beetje moeilijk, in het zijn, in de ervaring van het wezen van de morele codex. Maar veel is ongelooflijk cultureel bepaald. Maar er is wel een soort universaliteit van moreel begrip. En ja, dat is de ene kant, dat is, hè, dat geloof ik heel echt. Hè, dus mensen die verlicht zijn, die zullen zomaar niet, hè, weet ik wat, zo voor de lust bloemen kapot maken. En dat doet er niet. Dat is iets, dat gaat niet. Maar dat is niet omdat het moet. Dat is, du sollst, hè, du zult. Het is een, geen een morele imperatief à la Kant of zo. Het is iets veel fijner. Omdat het leuk is van zorgzaam te zijn. Omdat het leuk is om respectvol te zijn. Omdat het leuk is van het leven te eren. Het is leuk om, nou, in kleine kinderen al de volwassen Boeddha te zien. Maar dat is niet, nu zeg ik het met woorden, dan zeg ik een concept hoor, dan gooi je dat weg. Maar het is leuk om daar niets iets verschrikkelijk mee te doen. Dat is leuk als je dus, dat, maar dat doe je dan vanzelf. En dat is erg belangrijk, dat de mens een zuiver bewustzijn krijgt, dat hij echt kan waarnemen en zich invoegen in dat grote. Er is toch iets van invoegen. Neemt niet weg, zoals je terecht zegt, dat vele morele codici ook ongelooflijk cultureel bepaald zijn. En ook een beetje bedenkelijk. En dat het onze taak is om die wanen stilaan te doorzien. En zelfs in de wetgeving, hoor, zit het, hè, dus in die, dat is iets prachtigs, hè, zo een heel corpus van wetten en samenhangende afspraken die wij maken. Maar dat zijn wel constructen. En die zijn nooit helemaal juist. Voor de hand liggend voorbeeld, maar dat is omdat het zo duidelijk is. Ik kan wetten maken die dus de discriminatie, hè, de segregatie en zo. Dat klopt natuurlijk niet. Daar is iets niet juist aan. Maar het zijn wel wetten. En er zijn mensen voor gestraft en weet ik wat allemaal gruwelijke dingen gebeurt. Dus het is onze taak om stilaan als bewuste mensen en te zien wat waan is en wat werkelijkheid is. En daar heb je echt een heel leven voor nodig. Want wanen, dus mentale constructen, die hebben de mensheid ook vooruit geholpen. Zonder wanen, hè, was de Homo sapiens, hè, was dat niet zo'n gelukt project. dat is heel gek. Het is juist door die wanen, door die constructen, dat wij afspraken maken, dat wij met elkaar kunnen samenwerken. En dat denkt aan internationaal recht, aan zeerecht. Hè. Wat een onzin dat die zee een stuk van ons is. Hè. Maar het is wel, het werkt allemaal wel. En door die wanen kunnen wij afspraken maken en kunnen wij ordelijk samenleven. Als je een groep van 50 primaten, hè, die van onze, die verwant zijn ons, chimpansee, bonobo's, dat gaat. Die kunnen leren zien, hey, is die te vertrouwen? Kan ik daar een relatie mee? Kan ik die vlooien? Kan ik daar een sociaal contact mee maken? Wat is dat? Hey, kan ik die, hey, en er is een ordening in zo'n groep van 50. Er is een alfaman die inderdaad een beetje de boel in de gaten houdt en zorgt voor zijn eigen gerief vooral. Hey. Maar goed, er is een ordening. Maar het is, als je nu 1000 bonobo's of chimpansees samenbrengt, nou, dat is een ongelofelijke chaos. Dat is echt, dat is een slagveld. Omdat die ordening die gaat, dat vertrouwen moet direct zijn. Dat moet onmiddellijk zijn. Ik moet, over voedsel moet ik zien van, goh, jij bent sterker, dus kun ik jou dat en de rest te krijgen. Dat zijn allemaal, maar dat kun je met een groep van 50, dat kun je misschien nog met een groep van 100, maar dat kun je niet met 1000. En wij leven samen met honderdduizenden in steden. En dat gaat eigenlijk vrij goed. Nou ja. Wij lezen samen, hè, wij komen samen in grote vergaderingen. Hè. Denk aan de UNO, denk aan weet ik wat, in grote massabijeenkomsten. Denk aan, hè, wat nu zo'n samenkomst van de start van de ronde van Frankrijk, honderdduizenden mensen. En wij kunnen dat allemaal managen omdat wij afspraken kunnen maken. Die kunnen ook anders zijn, maar wij respecteren dat. En dat zijn constructen. Dus wanen en constructen helpen ons ook vooruit. En als je daar een interessant boek over wilt lezen, ik vind het interessant hoor. Dan moet u dat boek Sapiens lezen. Kent u dat? Ooit van gehoord? Het heeft 4, Nee, het heeft 10 maanden op de nummer 1 gestaan in Israël, de bestsellerlijst, dus dat zegt iets. Hè. Dus het is, ik vind het een geweldig boek. Sapiens van een zeker Yuval Harari. We moeten een beetje van wetenschap en van geschiedenis houden. Die heeft dus een geschiedenis geschreven van de sapiens als soort. Hè. Hoe komt het? He, want er is nu 1 mensensoort die over heel de wereld verspreid is, maar er waren 100.000 jaar geleden waren er nog verschillende mensensoorten. He. De Neandertalers en de Homo erectus en de mens van Flores. En je had verschillende soorten, die zijn allemaal verdwenen. Hoe komt dat? En daar heeft hij proberen een geschiedenis van te schrijven. Ongelooflijk boeiend, omdat dat zo overeenkomt met wat we spiritueel ook leren. Juist omdat de mens, de Homo sapiens dan, de mens mag ik niet zeggen, want er waren meer soorten mens, en de Neandertalers waren sterker, hadden meer hersens als wij, waren gespierder, leefden in een... Wij komen uit Oost-Afrika, uit die warme streken daar, uit Oeganda, en daar komen wij uit, en wij hebben de hele wereld veroverd, merkwaardig. Maar de Neandertalers die waren sterker, hadden meer hersens, waren beter gespierd, waren beter aangepast aan een koud klimaat. En toch hebben die het loodje gelegd. Hoe komt dat? Juist omwille van die wanen, die collectieve wanen. Dat wij dus in iets geloven dat eigenlijk onzin is. Maar we geloven er allemaal in en dan kunnen we samenwerken. Dat beroemde voorbeeld, hè. Ik ga naar een chimpansee en ik zeg tegen de chimpansee, als je nu bij die banaan geeft, dan krijg je later na de dood 100.000 bananen. Dat doet hij niet hoor. Maar mensen kunnen met zoiets wel, hè, als jij dus je leven opoffert, dan krijg je wel 80 maanden of zo in het volgende. Wij kunnen wel met zo van die wanen, kunnen wij mensen paaien en verschrikkelijke dingen laten doen, maar ook goede dingen. Chimpansees door. Kijk, ik heb nu honger. Hè? En wij kunnen met die wanen kunnen wij wel een soort collectief mentaal veld creëren, waardoor er dus, dat is iets heel raar, dat wij door wanen vooruit gaan. Maar het is ook tijd om nu en dan die wanen te doorzien en ze achter je te laten, want anders worden weer krijg je weer een volgende gevangenis. En misschien is het tijd om, die wanen zijn heel cultureel bepaald. Elke cultuur heeft zijn eigen wanen, dus dat is oké, dat is ook onvermijdelijk. Kunnen wij inderdaad hier wat leren doorzien in een soort naar dat collectieve algemene wat elk bewustzijn in zich heeft. Voorbij alle religieuze tradities, voorbij alle transconfessioneel, zoals ik het soms noem, dat zijn maar woorden hoor, maar voorbij om daar de grond, de wortel, daar te vinden. En dat is wel belangrijk. En wij zijn eraan toe. Want als we niet uit dat bewustzijn gaan leven, dan vernietigen we onze prachtige planeet. Het is toch schitterend wat wij geërfd hebben, maar onze soort is zo succesvol, die Homo sapiens, dat we onszelf gaan bedreigen door inderdaad te vervuilen en uit te putten en te weet ik wat en te... Daar moet iets tegenover komen, er moet een ander bewustzijn komen waardoor niet meer de begeerte. Dat is zo belangrijk. Hè? Er is genoeg voor iedereen op deze aarde, maar er is niet genoeg voor iedereen's begeerte. Voor iedereen's hebzucht is echt niet genoeg, want echt een gouden handdoek van een miljoen is echt niet genoeg hoor. Echt niet, dat kan ik echt niet. Hè. We hebben dat afgesproken, dat is ook van die waan. Hè. Dus dat moet, hè. Dat is echt niet genoeg. Wij moeten uit een ander bewustzijn krijgen we een andere ordening en een andere Leuk is dat, hè? Wij zijn dus sedimentair geworden, wij zijn dus ons gaan vestigen. Hè? Onze voorouders, de Homo sapiens, dat waren nog nomaden. Die namen alles mee wat ze bezaten. Gelijk nu nog heel zelden in Mongolië heb je nog wat volkeren die dat doen. Hè? In de Kalahari-woestijn. Er zijn heel weinig die zoals leefden zoals de Homo sapiens oorspronkelijk leefden. Hè? Met al zijn bezit altijd meenemen. En wij hebben dus allemaal aangekoekt. Hè, zo. Ja, de duur kunnen we niet meer vooruit, omdat er zoveel rotzooi op ons zit. Hè. Blijf dus op jouw vraag. Ik denk dat er inderdaad een fundament in de werkelijkheid is. Voor moreel handelen. Maar moeten we ons voortdurend blijven vragen, is dat wel zo? Is dat bepaald door mijn opvoeding, door mijn conditionering, of is dat echt, zie ik? En dan zijn er enkele handreikingen, zie ik echt het gelaat van de ander? Zie ik zijn pijn, zie ik zijn nood, zie ik zijn eenzaamheid, zie ik het naakte gelaat van de ander? Zie ik dat echt? Zie ik echt dat dier zich niet goed voelt? In die toestand. Zie ik echt dat, noem maar op, hè, dat gaat zo verder. Hè, zie ik echt naar de biotoop, naar heel de planeet, dat gaat. Hè, de planeet heeft koorts. De planeet is ziek geworden, de oceanen enzovoort. Hè, dat, kun je daar iets? En dat is niet omdat het moet, het is omdat dit zo'n kostbaar juweel is. Een van mijn grote favoriete, Angelus Silesius. Kent u die? Angelus, de engel van Silesius. Hè? Die was dus een heel interessante man. Was een arts. En die was op pelgrimstocht. En die had inderdaad ook zo'n kensho. Een grote verlichtingservaring. En die zei, de aarde is dit. Pulcherum nihil. Dit prachtige niets. Alles gaat voorbij, ontstaat en vergaat. Maar het is zo'n schitterend juweel, onze aarde. Dat vind ik heel... Het is een schitterend juweel dat in onze handen gegeven is. En u erop zegt een klein beetje. Wat jij kunt doen is voldoende. De basis van moraliteit. Dat komt een beetje overeen met alle levende levens redden eigenlijk. Oké, nog een vraag. Ja.
Kunt u iets vertellen hoe je omgaat met pijn tijdens meditatie? Want de gewaarwording wordt intenser en daardoor kunnen, als je pijn hebt, ook echt de pijn,
ja,
ook echt heel erg dominant worden in die gewaarwording.
Precies, nou, een goede vraag. Ja, dat is een heel belangrijke. Kijk, het omgaan met pijn, fysieke pijn, hè, dat in de meditatie lopen we daar soms tegenaan, hè, is ongelooflijk belangrijk. Is heel, omdat dat, het geldt voor fysieke pijn, dat geldt natuurlijk ook voor emotionele pijn, voor psychische leed en zo. En dat hangt samen. Als grondregel kun je zeggen, hè, dus pijn, ik ga eerst het algemeen, pijn is een signaal dat er iets fout is. Dan moet er iets proberen te veranderen. Maar, in de meditatie, als u wat langer mediteert, heeft bijna iedereen pijn. De knieën, de rug, de schouder, kan overal zijn, in de bekken, noem maar op. Belangrijk is dat je daar niet mee identificeert en niet helemaal inkrijgt. Oh, hoe lang duurt het nog mijn knie. En dan ben je helemaal knie geworden, dan is er alleen maar knie in de zendo. Maar ook niet, dus niet mee identificeren, maar ook niet weg, ook niet verdringen, niet ontkennen. Het is er en het mag er zijn. En ik laat het helemaal toe. En ik probeer, en dat is zo belangrijk, ik probeer in de globaliteit te komen. Ik ben mijn hele lichaam gewaar en er is een zone die wat pijn doet. Als je daar goed mee omgaat, is dat een ongelooflijke leermeesterpijn. Men spreekt in de zin ook van pijn samadhi, inkeer in pijn. Dus je blijft in samadhi en er is pijn en u zult zien als u ineens om dat andere bewustzijn komt, dat wat eenheid bewustzijn, die samadhi, hey, die pijn is weg. Ha. Dus blijkbaar die pijn, hè, dat is natuurlijk, dat zijn ook mentale processen, die vergroten, omdat er nu niks anders is, ik ben daarop gefocust, en die kunnen ook ineens weggaan in de samadhi. Een van de regels is, als de pijn, je staat op en je loopt even rond, en de pijn is weg, dan is het een teken dat je die pijn kunt blijven verdragen tijdens de meditatie. Als je opstaat en een dag daarna doet het nog pijn, zoek dan een andere houding. Hè. Dat is een teken dat je iets forceert. Of... Maar normaal, wij hebben allemaal verkorte spieren en pezen en die worden wat gerekt. En dat geeft pijnsignalen, maar dat kan ongelooflijk helpen. Maar er is een limiet. Hè. Pijn, je moet niet gehandicapt uit de meditatie komen. Maar normaal is een beetje pijn... kan zelfs helpen bij die inkeer van blijf ik inderdaad bij de globaliteit, bij de adem. En ik aanvaard het, ik ben daar vriendelijk tegenover. De houding zoals ik ze formuleer met woorden, ik aanvaard mezelf totaal, helemaal, ook als ik pijn heb. Met deze knie. Ik aanvaard mezelf helemaal, ook als het erger wordt. Zo niet van, weg, mag er niet zijn, het is er. En dat is belangrijk voor de... mentale pijn ook en de psychische en emotionele pijn, want die is er. Ik ben gekwetst, ik heb rouw, ik ben bedrogen, ik ben, weet ik wat, verraden. Hè? Er zijn allerlei afschuwelijke dingen die we allemaal meemaken in ons leven. Hè? Niemand uitgezonderd, sommigen, hè, maar verraad is iets verschrikkelijk als mensen dat doen. Hè? En, nou ja, ik heb ze vertrouwd in een hier. Wat is dat? Zowel die dingen. En, nou ja. Niemand zal daarvan gespaard blijven. Hè? Dus grote verlichte meesters zijn daar het slachtoffer van geworden. Kan niet anders. Hè? Dat is zo. Hoe ermee om te gaan, hè? Het is er. Dus ik mag ze voelen. Maar ik moet me er niet mee identificeren. Hè? Ik ben meer dan mijn pijn. Blijft er een grens. Hè? Er is iets wat je fysiek wat je niet moet verdragen. Hè? Is dat voldoende zo'n beetje? Niet identificeren is altijd belangrijk. Niet afwijzen. Het is altijd een middenweg. Het is een stuk tussen nu. Mijn knie doet nu zeer. Oeh, nog vragen? Dan ga ik afsluiten met enkele gedichten uit de Nederlandse literatuur die weer sporen van wat ik dan belangrijk vind in de meditatie. Eerste gedicht. Hoe, als je je met zorgeloosheid kon omringen en dat je ruimte was. Hoe, als je je met zorgeloosheid kon omringen en als dat je ruimte was. Dat is prachtig, hè? Dat is, wees onbezorgd, staat dus ook in het evangelie, wees zorgeloos. Amerimnia in het Grieks, hè, heel belangrijk. We kunnen tobben, hè? Wees onbezorgd. Dan een gedicht dat ik zelf wil. Dit is een gedicht van Bert Schierbeek. Nog steeds die luchten, schaduwen van wolken wegvluchtend op windrimpels in de rivier. Het landschap onherkenbaar verandert, zeggen wij die nu leven, nu zien. Er is een wereld, die beneden, ook boven ons, die wij hier alleen kunnen vermoeden. Het moment... na de laatste toon, voor de eerste herinnering, de ruimte, die bij iedere ontdekking verder uitdijdt. De trein ratelt over de brug, ik kijk naar beneden, naar een visser die even iets uit de diepte tilt. Wat, ik vind dit prachtig. die oneindige ruimte. De toon klinkt weg en je begint nog niet met piekeren en met denken, dan. Voordat je terug in je gedachten stijgt, of de gedachten weer grijpen, dan. Ik vind dit prachtig. Ik zal nog even heel lezen. Ik kan niet zo goed lezen, want ik ben wat dyslectisch. Dat is zonde van die prachtige gedichten. Maar goed. Nog steeds die luchten, schaduwen van wolken wegvluchtend op windrimpels in de rivier. Het landschap onherkenbaar verandert, zeggen wij die nu leven, nu zien. Er is een wereld, die beneden, hoog boven ons, die wij hier alleen vermoeden kunnen. Het moment na de laatste toon, voor de eerste herinnering, de ruimte die bij iedere ontdekking verder uitdijdt. Wat is dat mooi, hè? Iedere keer weer gaan we mediteren, weer komen we in die ruimte en iedere keer dijdt die verder uit. Dat is natuurlijk niet zo, de ruimte is altijd onbegrensd, maar iedere keer ervaren wij ze dieper. Die bij iedere ontdekking verder uitdijdt. En dan, dit vind ik prachtig, dit is echt meesterlijke dicht, vind ik. De trein ratelt over de brug. Je kijkt naar beneden, naar een visser die even iets uit de diepte deelt. Dat is prachtig, hè? Dus dat oneindige ruimte en dan iets heel concreet. Dit, de vis uit het water. Wat is dat? Hè? Dit is een gedicht van Bernlef. Het staat hier vol met prachtige gedichten. Nog eentje. Luchtvee. Wat zouden zij zoeken, die dieren, in hun pijlsnel zwijgend ondernemen, onthutst, doch op een doel gericht, twee eenden vliegend naast elkaar? Zij zoeken water, om zich schoon te wassen van elkaar. Dat. Wat zouden die niet zoeken, al die dieren, zo weet je wel? He, het is zomaar, hè? Pijlstil zwijgend ondernemend, onthutst, toch op een doel gericht, twee eenden vliegen naast elkaar. Wat zoeken die nu? Water. Om zich schoon te wassen van elkaar. Dit vind ik ook een schitterende, wat doen we eigenlijk in de meditatie, als je dat goed begrijpt, wij wassen ons schoon van elkaar, want voortdurend krijgen wij allerlei projecties, jij bent zo, je bent niet oké, okay, je bent dat. Voortdurende oude mensen onze spiegel voor, kijk daar eens in, maar dat zijn hun eigen projecties, hun eigen, jij bent dit, jij bent dat, jij bent zus, jij bent zo. En op den duur gaan we dat geloven dat we zo zijn. En meditatie is inderdaad ons schoonwassen van elkaar. Dat vind ik wel een heel mooi, om elkaar echt te zien natuurlijk. Wat die eenden zoeken is water. Wat wij zoeken in de meditatie is inderdaad die oneindig stille ruimte waar we ons schoonwassen van elkaar. We gaan verder nu een half uur pauze en dan is het weer doxa, hè? Ja. Dat